Goedemiddag gemeente en hartelijk welkom in deze dienst. Mag ik u eerst de afkondigingen voorlezen van uw kerkenraad? Namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. In de eerste plaats de diensten, zo de Heer willen wij leven, komende week zondag 7 december. Dan hoopt in de morgendienst voor u voor te gaan kandidaat J.R. van Vught. En in de middagdienst om 16:30 dominee G.J. van Asperen. Dan de mededelingen. Woensdag 3 december vergadert uw kerkenraad. Donderdag 4 december is er een bijbelavond. En dominee A.A.F. van de Weg hoopt dan met u na te denken over inwonende zonde en het doden daarvan. Alle hartelijk welkom. De avond hoopt men te beginnen om 8 uur. Zaterdag 6 december is er een gebedskring in de consistorie. En de aanvang is 1900 uur, 7 uur. Uw kerkraad maakt u alvast attent op de maandelijkse extra collecte voor het bouwfonds huisvesting, die volgende week wordt gehouden. Dan de collecten in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Willen we deze dienst samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 132 en daarvan het 11e vers. Daar zal ik David door mijn kracht, en ook het 12e vers, wat vijand tegen hem zich kant. Psalm 132 is dat de verzen 11 en 12. Thank you. gemeente beleiden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen van Psalm 27, en daarvan het zevende vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven. Psalm 27, vers 7, na de geloofsbelijdenis. En ieder dan spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden, gemeente. Almachtige en getrouwe Vader in de hemel, we danken u eerbiedig dat we elkaar vanavond hier weer mogen ontmoeten, jong en oud, bijeengekomen rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Heere, die vastheid die daar ook in doorklinkt, dat die ook ervaren mag worden en beleden mag worden en ook geleefd mag worden. Heere, kan nooit in eigen kracht. Hebben we ook gezongen, zo daalt uw kracht op ons in zwakheid neer. Heere, dat mogen zo zijn ook vanavond. In het overdenken van uw woord, in het luisteren naar uw woord, in het spreken van het woord. Heere God, zonder u kunnen wij niets doen. Dat hebt u ook zo heel direct gezegd, Heer Jezus Christus. En Heer, wie eerlijk is geworden in eigen leven, die zal het ook toestemmen dat het zo is. Heer, wilt u dan ook vanavond bij ons zijn, in de krachten en leiding van uw Heilige Geest. En wil dan ook het woord wat overdacht wordt, wilt u dat ook zelf indragen in ons hart en leven. En wilt u er bij niemand voorbij gaan zoals we hier zitten en staan. Heer, zie ons aan in de Heer Jezus Christus. En laat het woord ook met kracht ons leven mogen binnenkomen. Dat het ook het werk van de boze verbreekt die het altijd weer verdacht maakt en de twijfel zaait. O Heere God, dan kan het zover komen dat we denken dat het voor ieder ander kan, maar dat het voor mezelf niet kan. Heere, als u toch werkt met uw geest, dan maakt u zelf daar ook ruimte voor. Wil het ook vanavond doen dat het ook geordend doorgegeven mag worden, het woord. Dat het ons mag bemoedigen, vertroosten en sterken. Wilt u daarin ook met een ieder van ons zijn, Heere? Situaties kunnen zo verschillend zijn, levens verlopen zo totaal anders en zo verschillend van elkaar. En Heere, dan zijn er situaties waar er zoveel gebeurd is, waar we zoveel moeite hebben gekregen om te geloven in de betrouwbaarheid van het woord, ziende op de dingen in eigen leven, ziende op de dingen die in de wereld gebeuren. Maar Heere, de psalmen die we vanavond al gezongen hebben, getuigen ervan, over die onweerstaanbare hand, waarmee uw woord waarheid wordt. Waarheid zal worden alles wat u in uw woord gezegd hebt, ook met betrekking tot de toekomst. O Heere God, dat we dat ook mogen zien, en dat ons dat ook vertrouwen mag geven. Dat we dan ook zo met eerbied en vervuld van uw geest met de vinger langs de regel mogen gaan. En dat er lof voor uw naam in ons hart geboren mag worden. Heere God, gedenk dan zo aan ieder van ons, in spreken en in luisteren. Wilt u ook zijn met hen die niet bij ons kunnen zijn, door ziekte of door ouderdom verhinderd? O Heere, we dragen hen aan u op en bidden u waar ziekte is of u nog genezing wilt schenken en wilt oprichten. Maar bovenal, Heere God, dat waar u een weg met ons gaat, dat we daar ook eens zijn met u. Daarin ook mogen rusten. Ieder van uw kinderen, Heere, moet zoveel afleren voordat hij het koninkrijk van u kan binnengaan. En leren los te laten. O Heere God, wilt u ook zijn met hen in de levensavond? Misschien wordt er meegeluisterd vanavond of zal men het later doen. Gedenk hen naar uw barmhartigheid. En laat uw woord ook ingang mogen vinden als levendmakend zaad. Waar voor het eerst of opnieuw die heerlijke vrucht uitgeboren mag worden. Die uw naam groot maakt. Hoe de weg ook door het leven is geweest of nog steeds gaat. Heere, wilt u ons dan zo zegenen in dit ons samen zijn. Uw naam verheerlijken. Ons redden tot uw eer. Om Christus wil uit genade. Amen. Gemeente, er zijn vanavond twee schriftlezingen. De eerste is uit Lucas 1, de verzen 26 tot en met 38. En de tweede schriftlezing is uit de Filippenzenbrief, het vierde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 9. En uit dat laatste gedeelte is ook de tekst voor de prediking genomen. Mag ik eerst lezen uit Lucas 1, de verzen 26 tot en met 38. We lezen daarin Gods woord. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef. Uit een huize Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide, wees gegroet, gij begenadigde. De Heer is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in de eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekennen? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit Filippenzen 4, de verzen 1 tot en met 9. Waar we lezen: zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefde. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en de anderen, mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk dat zelve. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is het laatste gedeelte uit het vijfde vers. De woorden: de Heere is nabij. Amen. Gemeente, we gaan zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 145. Daarvan het vijfde vers: uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Het zesde vers: de Heer is recht in al zijn weg en werk. En ook het zevende vers: de Heer bewaart de ziel die hem bemint. De versen 5, 6 en 7 van Psalm 145. Heer is nabij. Men zegt wel dat dat een vrije vertaling is van dat bekende woord Maranatha. U weet dat dat woord Maranatha, dat komt uit het Aramees. Dat was de gewone omgangstaal in de dagen van de Heer Jezus. En in het Aramees betekent Maran, de Heere. En Ata, hij komt. De Heere komt. Misschien dat de grotere kinderen vanmiddag zeggen, ja, maar het is toch Advent, vandaag de eerste Advent. En we gaan daar toch naartoe dat wij gedenken dat de Heer Jezus op aarde is gekomen, in het vlees is gekomen. Dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar dat was nog maar het begin van de uitvoering van het plan van de Heere God, van zijn eeuwig raadsbesluit. De Heere zal ook wederkomen. En daar kijken we als gemeente ook naar uit. De Heere is nabij, de Heere komt. Op de dag dat de Heere Jezus naar de hemel voer, dat weten de grotere kinderen ook best wel. Toen stonden daar mannen in witte kleren bij de discipelen. En ze zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En daar kijken we naar uit. Overeenkomstig Gods raad beweegt zich alles en haast zich alles naar dat moment. In de morgendienst liet ik een ander vers zingen uit Psalm 130. Dat bekende vers ook. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Dat is een van de dingen die gaan gebeuren. Heel Israël, niet mensen die tot het geloof komen, die en die en die weer niet. Heel Israël. Hij maakt heel Israël vrij van ongerechtigheden. Jesaja zegt ervan dat de tijd komt dat de ene mens niet meer tegen de ander zal zeggen en Israël kent de Heere. Want zij alle zullen hem kennen, van de kleine af tot de grote toe. Grote dingen staan te gebeuren, gemeente. Het haast zich alles naar dat moment toe. Daniël heeft 4 wereldrijken gezien. En die steen die loskomt van de berg niet met handen gemaakt. En die rolt de berg af en vernielt dat beeld. Met zijn uitbeelding van 4 wereldrijken. Het 4e wereldrijk, daar leven wij nog steeds in. Gemeente, het haast zich alles naar het einde. De Heere is nabij. In Openbaring lezen we hoe het gebed van de bruid versmelt met het gebed van de Heilige Geest. En in een heerlijke eenheid en waarachtigheid bidden ze om de komst van de Heere Jezus. En dat gebed blijft niet onbeantwoord. De Heer Jezus zegt het zelf, ja, ik kom haastig. Tot op deze dag wacht de gemeente des Heeren op de inlossing van die belofte. Ja, zij wacht en zij verwacht. In deze 2 woorden, wachten en verwachten, beluisteren we de spanning van Advent. Het feit dat de Heere nabij is, gemeente, moet gevolgen hebben voor het leven van de gemeente des Heeren. En we beluisteren hierin ook een 3-tal opdrachten voor de gemeente. In de eerste plaats zich te verblijden. In de 2e plaats bescheiden te zijn. En in de 3e plaats op de Heere te vertrouwen. De Heere is nabij. We beluisteren daarin 3 opdrachten die ook verwoord staan hier in Filippenzen 4. Dat is in de 1e plaats zich te verblijden. In de 2e plaats bescheiden te zijn. En in de 3e plaats op de Heere te vertrouwen. De Heere is nabij, daarom verblijdt u. Gemeente, het is altijd een moeilijke zaak. Die blijdschap bedoel ik. Daar wordt in de Filippense brief zo veelvuldig gesproken over blijdschap. En nou staat het er ook nog als een bevel. Het komt ook vanavond als een bevel naar ons toe. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wat er ook gebeurt in het leven, hoe de weg ook gaat. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Datzelfde bevel herhaalt de apostel Paulus nogmaals in 1 Thessalonicenzen 5, het 16e vers. Verblijd u allen tijd, schrijft hij daar nog een keer. Het is opvallend hoe veelvuldig Paulus in deze korte brief aan de Filippenzen spreekt over blijdschap. Dat begint al in het eerste hoofdstuk, in het 4e vers. Dan schrijft hij dat hij voortdurend met blijdschap voor hen bidt. In het 18e vers zegt hij dat hij zich verblijdt en zich ook zal verblijden over de evangelieverkondiging. En in het 25e vers spreekt hij over de blijdschap van het geloof. En in het 3e hoofdstuk schrijft hij voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. En nu in het 4e hoofdstuk weer, verblijd u in de Heere te allen tijd. Bij het lezen over zoveel blijdschap zou de gedachte kunnen postvatten dat de apostel in die tijd alleen maar voorspoed kende. Maar gemeente, u weet het met mij net zo goed. De Filippense brief is door de apostel Paulus geschreven vanuit de gevangenis. Nee, wat dat dan gaat, naar het vlees ging het hem niet voor de wind. Zijn zaak moest nog voorkomen en het vonnis was ongewis. Het kon vrijspraak worden, maar evengoed de doodstraf door onthoofding. Heeft Paulus deze realiteit in zijn denken verdrongen? Dat kan een mens. Maar dit is niet het geval, gemeente, zeker niet. Hij schrijft er ook over in deze brief en wel op een heel bijzondere wijze. Letterlijk zegt hij in Filippenzen 2 vers 17, ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word. Over de offeranden en bediening uw geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. Niet alleen hij kent dan blijdschap, maar ook de gemeente moet zich verheugen daarover. Verblijd u in de Heere. Het is een bevel. Maar kun je de mens bevelen altijd maar blij te zijn? Geforceerde blijdschap is voor ieder redelijk denkend mens een kwelling. Als je altijd maar naar buiten de indruk moet wekken dat je blij bent, terwijl het van binnen kolkt en kookt, dan is dat toch onwaarachtig. Blijdschap kan toch alleen daar zijn waar verheugende dingen gebeuren. Als je tegen iemand zegt verblijd je, dan moet je tegelijkertijd iets zichtbaar maken waarover die zich kan verblijden. En de kinderen begrijpen het best. Als er op een bepaald moment gezegd wordt, komende week begint de grote vakantie en je weet dat je weggaat. Ja, daar kun je echt over verblijden. Of als je in het ziekenhuis ligt en de dokter die komt langs op de zaal en zegt, morgen mag je naar huis. Dan ben je blij. Dan heb je ook grond voor blijdschap. Die voortdurende bron van vreugde is er. Zo leert ons Gods woord. Gemeente, er is een blijdschap die niet afhankelijk is van persoonlijke omstandigheden. Er is een vreugde die zelfs blijft als wij gaan door het dal van de schaduwen des doods. Dat is een blijdschap die niets uitstaande heeft met een goed humeur of met een zonnig karakter. Die bron heeft hij gevonden in de Heere Jezus Christus. Dat schrijft hij ook in Filippenzen 3. Hij schrijft daar, ja gewis, ik acht ook alle dingen schade om de uitnemendheid ter kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Daar gaat Paulus verlangen naar uit. En gemeente, als ik het scherp mag zeggen, als het verlangen niet uitgaat naar Christus, dan gaat het uit naar het vlees. Het is altijd een van beide. Hoe omzichtig en hoe versluierd mensen het soms zou kunnen brengen, het gaat altijd om een van beide. Wees mede mijn aanvolgers, broeders, schrijft Paulus. En merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. En in vers 20 voegt hij dan daaraan toe, maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Daar horen we thuis. Daar zijn we inwoners. Hier zijn we in de vreemde. De grondtaal kent er een heel mooi woord voor. Komt erop neer, ik ben tijdelijk bij iemand in huis. Maar ik hoor daar niet, ik woon daar niet, ik verkeer in de vreemde. Wat geboren is uit woord en uit geest, en u weet het, het woord komt bij God vandaan, de Heilige Geest komt bij God vandaan. Wat daaruit geboren wordt, dat heeft zijn thuisland in de hemel, niet hier. En dan begrijpt u ook Paulus' woorden, hoe dat hij daar naar uitkijkt. En zegt, het is beter om bonden en bij Christus te zijn, verreweg het beste. In het eerste vers van onze schriftlezing vat hij dan het voorgaande samen met de woorden, zo dan mijn geliefden en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere. Met deze woorden geeft de apostel aan de gemeente des Heren van alle tijden en alle plaatsen ook de toetssteen in handen. Kunnen wij hoofd voor hoofd, zoals we vanavond hier zitten en staan, deze woorden van Paulus naar waarheid naspreken? Of blijkt dit voor veel christenen een onvervulde wens te zijn? Soms hoor je dat christenen te raden gaan bij hun gevoel en bij hetgeen zij ervaren. Dat begint er al bij dat woord van de Heere uit Matthäus 11, waar de Heere ze nodigt en zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn, dat mensen denken, dat moet ik dan gevoelen. Dat ik belast ben, dat moet ik gevoelen en dat moet ik ervaren. Maar gemeente, zo is het niet. Als dat zo zou zijn, dan zou er iets zijn in de mens wat bijdraagt aan zijn heil. Dat zouden we de eer roven van de Heere Jezus. Alles wat dient tot ons leven in eeuwigheid, is door Hem en in Hem. Wordt niets aan toegevoegd. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, gij alleen. Niets kunnen we daaraan toevoegen. Wie dat wel doet, zoekt de zekerheid en de vastheid in zichzelf. Ja, maar zegt u, de Heere is toch werkzaam door woord en geest en dat goddelijk werk werkt toch iets uit? Dat is ook zo. Als de Heere door woord en geest werkzaam wordt, dan werkt het ook iets uit. Wat werkt het dan? Dan werkt het geloof. Het geloof dat rust in dat woord van God, in dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Is het u wel eens opgevallen, gemeente, dat David, juist in die tijd waarin hij die vreselijke zonde begaat, u weet wel, die moord met voorbedachte raden, na kalm beraad en rustig overleg maakt hij een einde aan het leven van zijn strijdmakker. Dat hij juist in die tijd ook kan spreken over de vastheid van het geloof. En dat hij voor God als zonderloos staat. Terwijl hij weet wat hij gedaan heeft en dat de Heere daar ook met zijn straffende hand komt. Maar tast de zekerheid van zijn geloof niet aan. Als hij naar zijn gevoel te raden zou zijn gegaan, dan zou hij moeten zeggen, het is voor mij afgelopen voor eeuwig. Is niet zo. Nergens zegt de apostel dat de Heere die blijdschap een kroon in zijn ervaringsleven werkt. In niets van hetgeen een kind van God meemaakt of doormaakt, ligt een grond of oorzaak om zich voortdurend te verheugen en voortdurend blij te zijn. Tegendeel. Stokslagen, steniging, geeseling, schipbreuk, honger, ziekte zijn zomaar enkele voorvallen uit het leven van de apostel Paulus. En geen van die leverden een oorzaak op om voortdurend blij te zijn. De Heere is nabij. Dit schriftwoord is in de eerste plaats vervuld bij de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem. Immanuel, weet u het nog? Immanuel heet hij, God met ons. Want God openbaarde zich in het vlees. Hierover handelend schrijft de apostel Paulus aan Timotheus, zijn jonge geloofsgenoot. Dan schrijft hij hem buiten alle twijfel. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Hij kan het in één volzin zeggen. Dan blijven we niet stilstaan bij kerstfeest. Hoe zouden we trouwens feest vieren als we hem niet kennen? Maar dan zien we het heilsraad van God die ten uitvoer is gelegd. God heeft gedacht aan zijn genade, heeft de heilslijn doorgetrokken. God in Christus geopenbaard in het vlees, waarom? Gemeent omdat er een vloek ligt op ons vlees. Zoals we geboren worden, kunnen wij God nooit ontmoeten. Zoals we geboren worden, horen de kinderen dat ook, kunnen we het koninkrijk van de Heere God niet binnengaan. De Heere zegt, dan moeten we opnieuw geboren worden. En jullie weten het, dat is uit woord en uit geest, doordat we het woord van God horen. Dat we het gaan geloven door de werking van Gods geest. En daarop gaan vertrouwen in alle omstandigheden. God in Christus geopenbaard. Weet u gemeente, je komt mensen tegen in de kerk. Met een grote bijbelkennis, fijn is dat. Die precies weten aan te geven wat er in de gemeente allemaal niet deugt en wat er in het leven van mensen niet deugt. En ze hebben gelijk. Maar één ding weten ze niet. Ze zijn nooit in nood gekomen. Nooit beseft wat het betekent. Voor God te moeten verschijnen en niet kunnen verschijnen. Dat is een nood die kun je elkaar niet aanpraten. Die ontstaat er in de doorwerking van woord en van geest. En dat drijft uit naar Christus. Hij is degene die tussen beiden komt. Begrijpt u dat? Op ons vlees ligt een vloek. We kunnen God zo niet ontmoeten. Maar die straf die ons de vrede aanbrengt, heeft God de Vader op hem gelegd. Ik kan het zo eenvoudig wegzeggen, u ook. Maar leven we daar ook uit? En danken we ook God daarvoor? En als we dat niet kunnen, wordt het ons dan tot nood en zeggen, Heere, dat wil ik nou uit de grond van mijn hart doen. U daarvoor loven en danken dat het zo is. Laat toch dat woord voor me mogen opengaan. Bij u is een arm met macht, u kunt dat ook doen. En u wilt dat ook doen. En u laat geen bidder staan. Er is niemand die kan zeggen, later, ik heb de Heere gevraagd, hij heeft naar mij niet willen luisteren. Hij, de Heere Jezus Christus, is verschenen, degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om hun voeten te richten op de weg des vredes. Als Simeon dat kleine kindertje Jezus in de armen houdt, weten de grotere kinderen dat nog? Simeon, die oude baas, hij kijkt naar dat nieuwe leven in zijn handen en hij heeft vergezichten. En dan zegt hij het tegen de Heere, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, hebben uw redding gezien. Want wat u in dat kinderke begonnen bent, dat zult u ook voleindigen. De Heere is nabij. Hij die gekomen is, zal ook wederkomen. Deze dingen worden u in de prediking niet aangezegd om u neer te drukken of weg te stoten, maar opdat u tot hem die in het vlees gekomen is de toevlucht neemt. Bij herhaling moedigt de apostel Paulus de hoorders van Gods woord aan en zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. Hij zegt niet opdat er een kans is dat u barmhartigheid verkrijgt, maar opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, dat gebeurt. Daar is een vastheid, daar is zekerheid in. Daarin hebt u grond onder de voeten. En genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Soms hoor je van mensen die zeggen, ik heb gebeden en ik heb nog steeds die vastheid en die zekerheid niet in mijn hart. Hoe komt dat nou toch? Dat weet ik niet. De Heere weet het. Maar ik kan wel een aantal redenen noemen. Het kan best zijn dat u nog te hoog op het paard zit. De dingen naar uw hand wilt zetten. Christus is gekomen om het verlorene te zoeken. Dat zijn mensen die ook werkelijk niks meer hebben. En de Heer gaat dat eerst afnemen. Gaat een weg met u. Dat is nodig dat hij dat doet. De bekwame tijd. Hij neemt niet onverzoend weg degene die de toevlucht tot hem genomen heeft. Gemeente, de blijdschap waarover wordt gesproken in de brief aan de Filippenzen kent alleen de gelovigen. Daar komt het op neer. De bron van de blijdschap is de Heer Jezus Christus zelf. En deze bron is niet ver weg, het is niet onbereikbaar. Nee, de Heer is nabij. Hij heeft het zelf beloofd. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding. Er is geen dag waar die niet in onze omgeving is. Zijn oog niet op ons rust. De wissels niet omgooit, ons leven leidt. De Heere wil in het midden van zijn gemeente zijn. Voor haar heeft hij zijn leven gegeven. Om de bruid te kunnen werven was geen prijs te hoog. En daarom is Paulus' blijdschap een kroon in de Heere. Er staat er heel nadrukkelijk, niet in hemzelf, maar in de Heere. Blijvend, altijd, in welke omstandigheden hij zich ook bevindt. En die blijdschap is er ook nu hij zich in de gevangenis bevindt. Die blijdschap wordt gevoed door het zien op de toekomst, door te zien op de volleinding en op het loon dat wacht. Want al hetgeen wat wij hier doormaken of meemaken aan moeite, verdriet en lijden, dat is slechts een lichte verdrukking die snel voorbij gaat, zegt Paulus. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de Heere is nabij. Wees daarom bescheiden. Zoals wij zagen, zei Paulus, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere. Het in de Heere zijn betekent tevens dat men deel uitmaakt van de gemeente des Heeren. De verhoogde Heere Jezus is immers het hoofd van de gemeente. En de gemeente is zijn lichaam. Dat kunnen de kinderen toch vanavond ook begrijpen. Als ik het heb over jou, Jan of Kees, dan heb ik het toch niet alleen over jouw hoofd, maar over jou helemaal. Ook je lichaam erbij. Als we het hebben over de Heere Jezus Christus, dan is Hij één met de gemeente hier op aarde van alle tijden en van alle plaatsen. En als er in het lichaam wat gebeurt, dat weten jullie ook, dan wordt dat gelijk door het hoofd geregistreerd. Als er iets schrijnt, als er iets jeukt, als je ergens pijn hebt in het lichaam, het hoofd zegt ogenblikkelijk waar het gaande is. Zo is het ook met de gemeente. De Heer Jezus als het hoofd weet wat er in de gemeente gaande is. Hij leeft in het midden daarvan. De heiligen in Christus Jezus worden ze in het eerste en het vierde hoofdstuk genoemd. Een heilig volk, een afgezonderd volk, maar niet een in zichzelf gekeerd volk. Het zijn geen mensen die alleen maar oog hebben voor de eigen gemeente. Nee, er staat in vers 5, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. En nou gaat het over dat woord bescheidenheid, gemeente, dat voelt u wel. Dan staat er in de grond, dan staat er een heel merkwaardig woord. Het woord, Griekse woord, epieikes. Dat komt eigenlijk uit de Griekse ethiek vandaan. In dat woord vatte men alle menselijke eigenschappen samen die maken dat de omgang met andere mensen prettig verloopt. Het is als ware een bundeling die in dat woord tot uitdrukking wordt gebracht. Dat woordje epieikes hadden bijvoorbeeld de Statenvertaler zo kunnen vertalen door mildheid, toegefelijkheid, goedheid of voorkomendheid. Het zit er allemaal in. Epieikes wil zeggen dat je makkelijk bent in de omgang. Je niet altijd op je rechten staat. Maar er altijd op gericht bent een oplossing te vinden waardoor de vrede bewaard blijft. Of zoals Paulus het zegt in het tweede hoofdstuk, opdat gij moogt onberispelijk zijn. Kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, daar hebt u het zout en zout. Wij hebben het in het leven van alle dag te maken met mensen die vijanden zijn van het kruis van Christus. Vanuit het in Christus zijn, en daarmee vanuit het geborgen zijn in Hem, heeft de christen een open houding naar de wereld. Weet u het nog in Matthäus dat de Heer Jezus zei dat we tot Hem moesten komen en dat Hij rust zou geven? En ik zal u rust geven. Het is vanuit die rust, voor tijd en eeuwigheid, dat een christen een open houding heeft naar de wereld toe. Wij zelf leven van de barmhartigheid Gods in Jezus Christus. Zouden we dan naar andere mensen voortdurend op onze rechten moeten staan? Bescheidenheid betekent dat wij rekening houden met de bijzondere omstandigheden van de mensen met wie we te maken hebben. Dat is iets anders als alles maar goed praten wat de ander doet, dat begrijpt u toch? De mens buiten kan, als de Heer het geeft, de broeder of zuster zijn van morgen. De bescheidenheid waarover Paulus hier schrijft is ondenkbaar zonder de vaste overtuiging vanuit het geloof dat de Heer nabij is en dat je blijdschap en kroon in Hem vaststaat. Als wij in Christus zijn, hoeven we niet in angst te leven, gemeente. en hoeven niet te gericht te zijn op vergelding. Immers de Heere is nabij. Hij staat ons bij. Hij omringt ons met zijn zorg. Wie uit dit geloof leeft, gaat op God steunen, op hem vertrouwen in alle omstandigheden. De Heere is nabij alle die hem aanroepen. Alle die hem aanroepen in der waarheid, zegt de psalmist van Psalm 145. Ook is het goed te bidden voor mensen die de Heere op ons levenspad brengt. Heb u dat zelf ook wel bij ervaring, als je voor iemand bidt buiten de kerk? Dan ga je ook anders naar die persoon kijken. Want je wil dat je gebed verhoord wordt, dat de Heer ook hem of haar genadig is. En je gaat op een andere manier naar hem of haar kijken. De Heer Jezus zei, een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. En dat brengt ons bij de laatste gedachte, gemeente. De Heer is nabij. Daarom vertrouw op hem. We lazen dat in het zesde vers van ons schriftgedeelte. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Daarmee wordt geen zorgeloosheid geboden, nog het nemen van de nodige maatregelen verboden, of het verwaarlozen van het gebruik van de door God gegeven middelen voorgeschreven. In Prediker 9 staat: alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Nee, we gaan niet met de armen over elkaar zitten. Bezorgd zijn en zich verblijden in de Heere. Gemeente, dat kan toch moeilijk samengaan. Bezorgd zijn staat ook in de weg aan onze bescheidenheid, onze vriendelijkheid, onze inschikkelijkheid. Bezorgd zijn maakt dat wij gespannen zijn, altijd gereed om een mogelijke dreiging af te wenden. We willen dan risico's afdekken en ons bestaan naar de toekomst veiligstellen. Die drang is van nature in vrijwel ieder mens aanwezig. Bezorgd zijn tempert de blijdschap. Daarom zegt de Heer: wees niet bezorgd. Wie bezorgd is, leeft in angst en vrees en in bekommernis, zonder op God te zien, in stil vertrouwen, het alles biddend in zijn hand geven. Van nature, gemeente, dringt het bezorgd zijn ieders leven binnen, bij rijken als ook bij armen, bij machthebbers als ook bij machtelozen. Het is een spook dat zich niet laat afschrikken door vrome gebruiken of vrome woorden. Wie bezorgd is, doet alsof er geen God is, die zijn leven draagt en leidt. En daarom wil hij zelf doen wat God voor hem doet. De bezorgde mens loopt al snel tegen zijn eigen grenzen aan. Als we heel nuchter zijn en eerlijk naar elkaar, dan zijn er toch zoveel dingen waar we toch geen enkele invloed op hebben. Wat kunnen we nou alles bij elkaar zelf regelen? De Heere is nabij. Aan hem mogen we bekendmaken wat ons bezet houdt. Aan hem mogen we bekendmaken waarover wij bezorgd zijn. Dat wil niet zeggen dat God dan ook meteen dat doet wat wij vragen of verwachten. Als Paulus spreekt over bidden en smeken met dankzegging, dan slaat die dankzegging niet op de verhoring van ons gebed, dat de Heere ons verlanglijstje inwilligt. Maar dan slaat die dankzegging, die slaat op het offer van Christus. Dat de straf die ons de vrede aanbracht, op hem is gelegd. Die vrijspraak, daar gaat de dankzegging over. Zo danken doen wij als we geloven dat de Heere mens is geworden, ons zondige vlees is gekomen, door zijn lijden en door zijn sterven onze schuld is verzoend. Zo danken doen wij als wij geloven dat de straf op hem is gelegd. Dan gaan we hem geloven en verwachten. Wees in geen ding bezorgd. Gemeente, dat kunnen we alleen als we de Heere vertrouwen. We hebben het gedeelte gelezen, dat bekende gedeelte uit Lucas 1, over Maria. Tot het laatste toe zal haar naam genoemd worden, gezegend is onder de vrouwen. Als de engel des Heeren bij haar komt en zegt dat ze zwanger zal worden, en ook zegt wat er uit haar geboren zal worden, en dan vallen die grote aanduidingen, Zoon van God, op de troon zitten van zijn vader David, koning zijn in eeuwigheid. Dan weet deze gelovige jonge vrouw dat de Heere God zijn vrede raad van eeuwigheid ten uitvoer gaat leggen. Tot zegen en tot behoud van mensen over de hele wereld tot vandaag de dag hier in Kralingseveer. En daar schakelt de Heer de mensen bij in. En dan zegt deze jonge vrouw, zie de dienstmaagd des Heeren. Mij geschieden naar uw woord. Gebruik me maar, zet me maar in, Heere, op de plaats waar u wil. Is het goed? Verkering, ondertrouw, zoveel privébelangen, een slechte naam naar buiten. Ze acht het allemaal gering. Die vrederaad van God wordt ten uitvoer gelegd. Mogen we onze plaats innemen, ook u als gemeente hier in Rotterdam. Mij geschieden naar uw woord. Vrees niet, Maria. Gij hebt genade gevonden bij God. Aan dat vinden gaat het zoeken vooraf, het kloppen. Zou Maria zich hebben verzet, dan zou Gods raad in haar geen gestalte hebben gekregen. Dan zou zij Gods geest hebben weerstaan en bedroefd. God staat aan de deur en klopt. Gemeente, daar raak je niet over uitgedacht. Die almachtige God van wie volken zijn als een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. Die staat aan de deur van ons hart en klopt. Hij gebruikt geen geweld. Hij klopt. Hij nodigt. Hij bedelt. Hoe is het mogelijk? Daarom, wie dat woord van God in twijfel trekt, die snijdt de band die hem of haar met het leven verbindt door. In dat alles staat Maria model voor alle gelovigen. Want tot een ieder van hen komt het woord, hetzij men het woord leest of bestudeert of er naar luistert. Nu gaat het erom, ontvangen wij Gods woord als Gods wil, als Gods raadsbesluit. Ontvangen wij het in het geloof. Dan kan Gods geest dat levendmakend zaad doen ontkiemen. En een mensenkind opnieuw geboren doen worden. Een mensenkind wat van u af aan die hartelijke begeerte in het hart heeft om naar hem te luisteren, de Heer. En bang geworden is van zichzelf. Met Psalm 31 zegt hij, zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden. mij in een vesting leiden. Daarvoor laat de Heer zijn woord uitgaan. Gemeente, we gaan eindigen. De Heer is nabij. We lezen de krant, u en ik. We horen de berichten van over de hele wereld. U en ik beluisterden er in de voetstappen van de naderende Heer. Wat moet het vreselijk zijn. Waar die God zich zo diep naar u en mij toe buigt. En wij de boot afhouden. En wij dat straks uit zijn mond zouden horen. Gij hebt niet gewild. Vandaag is het nog zo. Hier in Kralingse Veer. Dat die almachtige God zich diep naar u en mij toe buigt. En dat hij zegt, wij bidden u van Christus wegen. Zo ver gaat het. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. O gemeente, dan kunt u zich toch nergens meer achter verschuilen. Dan moet u toch zeggen, Heere, u bent nabij. Die ziel die tot u zegt, u troost het hart. Dat schrijend tot u vlucht. Genadetijd. Indien we dan zijn stem vandaag horen, dat we ons toch niet verharden, maar door woord en geest laten leiden. Amen. We gaan zingen uit Psalm 130, gemeente, en daarvan het derde vers. Ik blijf de Heer verwachten. Psalm 130, vers 3. we samen bidden en danken, gemeente. Heer, we danken u ook voor dat rijke getuigenis wat we gezongen hebben uit Psalm 130. Het lied uit de diepten. Het lied uit de verlorenheid en de schuld. Als u de ongerechtigheden gaande slaat, wie zal dan bestaan? Dat is een vraag. Maar dat drijft altijd uit, Heere. Bij u is vergeving. Dat laat u zien door woord en geest. Altijd geweest. Altijd. Ook vandaag. Wie de toevlucht neemt tot de troon van uw genade, die vindt bij u vergeving. En dan komt er het verwachte. En Heere, nou smeken we het u af vanavond. Zoals we hier zitten en staan, dat we ook mogen begrijpen wat we gezongen hebben. Dat we ook mogen kennen wat we gezongen hebben. Dat we mogen leven wat we gezongen hebben. De Heer is nabij. In alle omstandigheden van het leven kent u ons. En u houdt ons vast. U houdt ons staande. Ja, uw kracht wordt in onze zwakheid volbracht. En Heere, dan kan het. Dan mag er een uitzien zijn. Dat we ook zo allemaal hoofd voor hoofd ook zo kerstfeest mogen vieren. Ziend op hem die wederkomen zal op de wolken des hemels. Al onze levens vast in uw hand besloten. O Heere God, dat uw woord zo mag doorwerken. En dat het die vrucht mag voortbrengen van geloof en bekering. Dank u zo voor alles wat u ons ook in deze dienst schonk. We bidden u voor de liefdedienst van de kosters. We danken u ook voor het getuigend orgelspel. We dragen de broederskerkenraad aan u op. Wilt u nabij zijn in hun vergaderingen. Heere, dat nooit zal gaan om eigen eer. En het doorzetten van eigen mening. Maar dat we in alle dingen uw eer op het oog mogen hebben. Als dat zo is, dan weten we ook dat u met uw geest werkzaam bent. En dat u het leven en het spreken leidt. Wil ook zijn met uw dienstknecht verbonden aan deze gemeente. Wil hem nabij zijn, Heere, dag voor dag. En voor hem die rijkdom van uw woord ontsluiten. En dat u ook in het uitdelen van menigerlei genade vanuit uw woord ook zelf gezegend mag zijn. We smeken het u al in de vergeving van onze zonden, om Christus wil uit genade. Amen. De slotzanggemeente is Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. Psalm 98, vers 4. bidden wij om de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.